De laatste keer dat we hier waren konden we gelijk doorrijden naar het strand na de dienst, maar dat zal vandaag wat kouder worden, denk ik. Ik wil graag met jullie een gedeelte lezen uit Jeremia 13. Jeremia 13 en dan gelijk het eerste vers. Voordat ik ga lezen wil ik graag een zegen bidden over het woord van God. Vader in de hemel, we danken u dat wij uw woord hebben ontvangen. Dat wij u mogen horen spreken uit uw woord. En daarom, voordat wij gaan lezen en luisteren, willen wij u een zegen vragen over uw woord. Heer, wilt u met uw geest tot ons hart spreken. Heer, niet alleen onze oren openen, maar ook ons hart openen om te verstaan wat u vanmorgen tegen ons te zeggen hebt. Heer, uit dit best ingewikkelde boek. Heer, we willen luisteren naar uw stem. Want u bent onze Vader en u spreekt tot ons als uw kinderen, door uw Zoon, de Heer Jezus. En daar danken wij u voor en daarom bidden wij uw zegen over uw woord. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Jeremia 13 en dan vers 1. Zo heeft de Heer tegen mij gezegd. En mij is hier Jeremia. Ga voor u een linnen gordel kopen. Doe hem om uw middel en laat hem niet in het water komen. Ik kocht de gordel overeenkomstig het woord van de Heer en deed hem om mijn middel. En toen kwam het woord van de Heer voor de tweede keer tot mij. Neem de gordel die u gekocht hebt, die om uw middel zit, en sta op, ga naar de Eufraat. In sommige vertalingen staat daar Perat. En verberg hem daar in de kloof van een rots. Ik ging en verborg hem bij de Eufraat, zoals de Heer mij geboden had. En nu gebeurde het na verloop van vele dagen dat de Heer tegen mij zei, sta op, ga naar de Eufraat en neem vandaar de gordel mee, waarvan ik u had geboden hem daar te verbergen. Ik ging naar de Eufraat, zocht ernaar en nam de gordel weg van de plaats waar ik hem verborgen had. En zie, de gordel was vergaan, hij deugde nergens meer voor. En toen kwam het woord van de Heer tot mij. Zo zegt de Heer, zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan. Dit boosaardige volk dat weigert naar mijn woorden te luisteren, dat hun verharde hart volgt, andere goden achterna gaat om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen. Dat zou worden als deze gordel die nergens meer voor deugt. Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heere. Zodat het mij zal zijn tot een volk, tot een naam en tot lof en tot luister. Maar zij hebben niet geluisterd. Tot zover. Een zwaar gedeelte, ik besef mij dat heel goed. Maar ik denk dat het goed is dat we daar af en toe ook bij stilstaan in de gemeente. Bij dit soort gedeeltes uit het woord van God. Ik weet niet voor jullie hoe lang het geleden is dat je getrouwd bent, als je getrouwd bent. Voor ons is het bijna 17 jaar geleden. En het mooie moment, een van de mooie momenten van een trouwdag is als de bruid zich in haar bruidsjurk vertoont. Eerst aan haar man natuurlijk en daarna aan de andere gasten. De bruid heeft maandenlang gezocht naar een goede jurk en die laten aanmeten. En dit is de dag waarop de bruid naar buiten treedt met haar bruidsjurk. En dit is eigenlijk een versiering voor de bruid. Iedereen kent dat beeld wel en beseft ook wel dat dat een bijzonder moment is. Maar misschien ken je wel van die home video's waarbij het vervolgens verschrikkelijk misgaat met de bruidsjurk. Of hij vat vlam, of er wordt chocoladetaart aangesmeerd, of hij scheurt, of de vrouw, de bruid belandt met de jurk en al in het water, waardoor de jurk volledig verpest is. En dat iedereen wel weet, dat is een verschrikkelijk moment voor zo'n bruid. Want op dat moment, als die jurk verpest is, is eigenlijk iets van de schoonheid van de bruid weggenomen. En iets van de glorie van de dag weg. En je voelt wel aan, dat is pijnlijk. Nou, dat gevoel is eigenlijk wat we hier moeten krijgen na deze profetie van Jeremia. Deze uitgebeelde profetie. Het is eigenlijk een soort toneelstuk wat Jeremia moet opvoeren. De Heer God gaf aan Jeremia de opdracht, ga op zoek naar een linnen gordel. En ik stel mij voor dat Jeremia, net als die bruid, op zoek gaat naar het mooiste linnen wat hij kan vinden. Hij gaat zoeken naar het beste linnen wat hij kan vinden op de markt. En hij koopt die gordel, hij laat hem zich aanmeten. En ik stel mij voor hoe Jeremia vervolgens met die linnen gordel om zijn middel door Jeruzalem is gaan lopen. En Jeremia was een profeet en profeten droegen de typische profetenkleding van een sobere haren mantel. Maar nu droeg Jeremia opeens deze prachtige witte linnen gordel om zijn middel. En ik stel me voor hoe hij door de straten van Jeruzalem liep en mensen misschien wel complimenteerde. Wat heb jij een prachtige gordel om, Jeremia? Maar dan geeft de Heer God hem opnieuw een opdracht. En hij zegt, ga naar Perat. Er staat in de Statenvertaling de Eufraat. Maar de Eufraat was ruim 800 kilometer verderop. En het is onwaarschijnlijk dat Jeremia dat hele stuk twee keer heeft moeten afleggen voor deze gordel. Waarschijnlijk is hier bedoeld Perat, wat maar 5 kilometer van de woonplaats van Jeremia af lag. En dat is bijzonder, want Perat en Eufraat zijn in het Hebreeuws vrijwel hetzelfde woord. En dat is niet alleen maar taalkundig, maar er zit ook een diepere betekenis in. Daar kom ik straks op terug, want de Eufraat is natuurlijk de rivier die door het gebied van de Babyloniërs stroomde. En dat speelt in deze profetie een hele belangrijke rol, daar kom ik zo meteen op terug. Maar Jeremia moest dus die linnen gordel die hij had gekocht, waar hij waarschijnlijk zoveel moeite voor had gedaan om die te zoeken, aan te laten meten, te kopen, er trots mee rond te lopen. Hij moest hem weer afdoen en God zei, ga hem begraven in de grond, in de vochtige grond bij Perat. Jeremia deed dat. Hij verborg de gordel in de rotskloof bij Perat. En er gaat lange tijd overheen totdat de Heere God weer tot hem spreekt. En hij zegt dan tegen hem, Jeremia, ga op zoek naar die gordel waarvan ik je heb gezegd dat je hem moest verbergen in de grond. En Jeremia gaat op zoek naar de plek waar hij hem had verborgen. En hij vindt hem. En zoals hij had kunnen verwachten, in zo'n vochtig gebied, Perat, daar liep een wadi, zo'n rivierbedding die bij heftige regenval volstroomt. Dus die grond daar is vochtig. En zoals je had kunnen verwachten, die doek is smerig geworden van de grond en is gaan rotten door de vochtigheid. En met die doek keerde Jeremia terug naar Jeruzalem. Deze smerige, vieze, rotte doek, niet meer om zijn middel verwacht ik, maar ik verwacht wel dat hij hem demonstratief omhoog heeft gehouden terwijl hij door Jeruzalem liep. Want God had tegen hem gezegd, we hebben dit gelezen, zo zegt de Heere, op deze manier, zoals wat met deze doek is gebeurd, zo zal ik de trots, de glorie van Juda en de grote trots, de grote glorie van Jeruzalem doen vergaan. Net zoals deze doek is vergaan, is verrot, zo zal de glorie van Juda en Jeruzalem vergaan. Ik besef me heel goed, dit is niet een makkelijk, vrolijke boodschap deze zondagmorgen. En ik denk dat Jeremia ook heel goed besefte dat dit een hele heftige boodschap was die hij moest gaan brengen. Een heel heftig beeld dat hij moest uitbeelden. En als je het boek Jeremia een beetje kent, dan zie je ook dat Jeremia heel veel strijd heeft gekend in zijn leven. Hij is naar het leven gestaan door zijn volksgenoten. Door valse profeten is hij beschuldigd als een valse profeet. Hij is gevangen gezet. Hij is meegevoerd. Hij moest een heftige boodschap brengen aan het volk van God. Oké, en dan wij, zondagmorgen, hier in de Hoek van Holland, 2018. Wat moeten wij hier nou precies mee, met deze boodschap? Ik vind het moeilijk. En tegelijkertijd, toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, deze Oud-Testamentse profetieën, die in een hele andere tijd plaatsvonden, met een heel ander volk, God handelde in een hele andere fase van zijn helsplan. Toch zegt het ook iets heel belangrijks voor ons. Want in deze profetieën leren wij namelijk het hart van God kennen. En ik hoop vanmorgen te proberen om dat hart van God zichtbaar te maken uit dit gedeelte. Want ook al is het een andere tijd en handelde God toen met een ander volk? Wij zijn niet Israël. En was het in een hele andere fase van Gods helsplan? Toch is God de onveranderlijke van Israël, zoals Samuel hem noemt. God is de onveranderlijke. God is hetzelfde gebleven. En als wij vanmorgen uit dit gedeelte begrijpen wat er in zijn hart leeft, dan zal dat ons verrijken. Dan zal dat ons leven met God veranderen. In ieder geval verrijken. In een nieuw perspectief plaatsen. Dus ook al is het een heftig gedeelte, ik wil goed kijken naar wat zegt dit over Gods hart. Want als wij de profeten in het Oude Testament zien spreken, horen spreken, dan horen wij eigenlijk God spreken. Uit hun mond spreekt God. En als wij de profeten zien kijken, dan zien wij God kijken. Dan zien wij het gezichtspunt van God. En als wij de gevoelens van de profeten in hun binnenste horen rommelen, dan horen wij de gevoelens van God rommelen. En als wij de profeten zien handelen, en Jeremia was zo'n profeet die heel erg duidelijk moest handelen, die toneelstukken moest opvoeren, dan zien wij God handelen. En we moeten ons goed beseffen, deze boeken zijn weliswaar voor ons geschreven, maar ze zijn niet aan ons geschreven. Ze zijn natuurlijk in de eerste plaats voor Israël. God spreekt hier tot zijn volk Israël. En daarom moeten wij ook goed kijken, wat betekende dit voor Israël toen? En tegelijkertijd, als we daar doorheen gaan, door die oefening heen gaan, dan zegt het ook iets over ons, over ons hart. Israël is door God bestemd om als een spiegel voor de wereld te zijn. Gods handelen met Israël zegt iets over Gods handelen met ons. En wij zien ons eigen falen weerspiegeld in het falen van Israël. Laten we daar vanmorgen eerlijk over zijn. En wij zien onze eigen hopeloosheid weerspiegeld in de hopeloosheid van Israël. En we zien ook onze noodzaak tot verlossing weerspiegeld in de noodzaak van Israël om verlost te worden. We gaan dus eerst kijken, wat betekende dit nou voor Israël? Ik wil even meenemen terug naar het begin van de profetie van Jeremia. Ik lees twee korte versen. U kunt het opzoeken, maar u mag ook luisteren. Jeremia 2 begint Jeremia te profeteren. En dan zegt hij tegen Israël, zo zegt de Heere. Ik, de Heere dus, denk aan u, Israël, aan de genegenheid van uw jeugd. Aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn. De Heere God denkt met weemoed terug aan zijn begintijd met Israël. Je zou bijna kunnen zeggen aan zijn trouwdag met Israël. En hier is niet de Heere God natuurlijk de bruid, maar de bruidegom. En Israël is de bruid. God denkt eraan terug met weemoed. Hij was die held die Israël had verlost uit Egypte. En hij had Israël meegevoerd de woestijn in en daar was hij als het ware een huwelijk met Israël aangegaan door de verbondsluiting bij de Sinaï. Een verbond, een huwelijksverbond was hij daar aangegaan met Israël. God denkt eraan terug met weemoed, met pijn in zijn hart. Want als je die profetie in Jeremia 2 doorleest, dan eindigt het uiteindelijk, of bijna tegen het einde van die profetie in vers 32, dan zegt God het, gekwetst, diep gekwetst, zou een jonge vrouw haar sieraad vergeten? Zou een bruid haar gordels vergeten? En toch heeft mijn volk mij vergeten. Dagenlang, niet te tellen, zoveel dagenlang. Dit is een bijna verbijsterend beeld. De Heere God zegt, het is onmogelijk dat een bruid zou verschijnen op haar trouwdag zonder haar trouwjurk aan, om het even te vertalen naar onze tijd. Moet je voorstellen dat een bruid op haar eigen trouwdag verschijnt in haar afgetrapte kleren, zonder dat ze enige moeite heeft gedaan om zich mooi te maken voor haar man? Dat is toch ondenkbaar? Dat is wat de Heere God hier zegt. Ondenkbaar. En toch is dat wat Israël heeft gedaan. Israël is als het ware verschenen op haar eigen trouwdag met haar vuile kleren aan, niet de moeite genomen om zich mooi te maken voor haar man, God, omdat er in haar hart geen liefde meer was voor haar man, voor God. Dat is waar we zijn aanbeland in Jeremia 13. Als je verder leest in het hoofdstuk, dan zie je dat de vrouw Israël van een bruid is veranderd in een ontrouwe vrouw. Erger nog, in een hoer zelfs. In Jeremia 13 ontmoeten we een diep, diep, diep gekwetste God. Die tot op het diepst van zijn hart is gekwetst door wat Israël hem heeft aangedaan. En dan dat beeld van die gordel die Jeremia moest kopen. Wat wil de Heer God daarmee zeggen tegen Israël? Jeremia die moest die gordel gaan kopen om ermee te gaan pronken. Het was een pronkgewaad. Hij moest hem om zijn middel dragen en hij moest ermee pronken. Trots zijn. En weet u, toen Israël de wet kreeg van de Heere God, was het Gods bedoeling, Mozes zegt het in Deuteronomium 4, om daarmee aan alle volken te laten zien wat een wijs volk dit was. U kunt het nalezen in Deuteronomium 4, vers 6 en 7. Alle volken zouden moeten zeggen, wie heeft er een God die zo dichtbij is als onze God? Wie heeft er een wet die zo rechtvaardig is als onze wet? En de volken zouden Israël prijzen om hun wijsheid en om hun inzicht. God had Israël bedoeld als een pronkgewaad. God had Israël bedoeld als een gordel die hij om zijn middel zou kunnen aantrekken en waarin de volken zouden zeggen, wat een God is dit. Met zo'n volk, wat een God is dit. God zegt het ook in Jeremia 13, we hebben het gelezen. Ik zal het nog een keer voorlezen in vers 11. Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël en heel het huis van Juda aan mij gehecht, spreekt de Heer, zodat het mij zal zijn tot een volk, en dan zegt hij, tot een naam en tot lof en tot luister. Zo had ik Israël bedoeld. Dat de volken mij eer zouden geven door wat ze zien in Israël. Dat ik kan pronken met Israël aan als een pronkgewaad. En misschien voelt u het wel aan, deze bruid, deze gordel mocht niet in het water komen, zegt de Heere God expliciet toen Jeremia hem ging kopen. Maar deze bruid is met jurk en al in het water beland en er is niets meer over van die glorie. En niet per ongeluk, nee, omdat haar hart afgedwaald is van de Heer. Omdat haar hart afgedwaald is van haar man. En we zien de Heere God hier als iemand die met lege handen, en ik zeg het eerbiedig en bij wijze van spreken, en ik hoop dat u met mij meevoelt hier, met lege handen achterblijven. Wat hij had bedoeld als zijn eer, als zijn trots, als zijn lof, is veranderd in een smerige, rottend vod. Verschrikkelijk. Een verschrikkelijke boodschap die Jeremia hier moet brengen aan het volk. Niet alleen voor het volk, maar ook voor de Heere God. Weet u, ik had graag het hele boek Jeremia met u doorgenomen, maar ik snap dat dat niet de bedoeling is deze morgen. Dus dat zal ik niet doen. Maar als je het boek Jeremia leest, dan zie je dat er in het boek Jeremia, in de profetieën van Jeremia, allerlei dingen worden omgedraaid. Tot op de schepping aan toe. En dat gedeelte wil ik straks wel even graag met u lezen. Wat ik u net zei, de Heere God had zijn wet bedoeld om Israël te gebruiken als pronkgewaad. Maar in plaats van dat zij zich hielden aan de 10 geboden, draaiden ze het om. Ze hielden zich juist niet eraan. En wat gebeurt er? Door het oordeel wat God daarover uit moet spreken, wordt zelfs de schepping, het is bijna niet te geloven, maar zelfs de schepping wordt ongedaan gemaakt. Gaat u met me mee naar Jeremia 4, 23. En daar spreekt Jeremia, en misschien is het wel de Heere God zelf die daar spreekt. Jeremia 4, vers 23. Ik zag het land en zie, het was woest en leeg. Je hoort de echo van Genesis 1, vers 2. In het begin schiep God de hemel en de aarde nu was woest en leeg. En ik keek naar de hemel en zijn licht was er niet. En God zei, er zij licht en er was licht. Het wordt hier omgedraaid. Ik zag de berg en zie, zij beefden en alle heuvels schudden door elkaar. Ik zag en zie, er was geen mens. En alle vogels in de lucht waren weggevlogen. En ik zag en zie, het vruchtbare land was woestijn. Israël had gekozen om God vaarwel te zeggen en andere goden te dienen. Om God te vergeten en afgoden te dienen. En de gevolgen daarvan waren onreinheid, onrecht, onmenselijkheid, tot aan kinderoffers toe. Verschrikkelijke dingen. En de Heere God zegt, dat is niet eens in mijn hart opgekomen. Het is als het ware dat de Heere God zegt, mijn hart keert zich in mijn binnenste om wat ik zie onder mijn volk. En dan zie je dat al die goede dingen, de goede wet die was bedoeld om de schepping te beschermen, die keert zich om in onrecht. En de goede schepping, die wordt weer ongedaan gemaakt door het oordeel wat over die zonde moet komen. En vervolgens, en dat is de dubbele boodschap in deze profetie van Jeremia 13, vervolgens wordt Gods bestemming met Israël weer omgekeerd. God had juist Abraham geroepen om tot een groot volk te worden, om voor alle volken tot een zegen te zijn en te gaan naar het beloofde land. Hij had hem geroepen uit het land van Babel en wat gebeurt er hier? Jeremia moet die linnen gordel nemen en hij moet hem brengen symbolisch naar het land van Babel. En daar moet hij hem begraven. Israël, dat ooit was geroepen uit Babylonië, wordt weer teruggebracht naar het land van Babel. Een dieptepunt in de geschiedenis van God en zijn volk. We zijn werkelijk weer helemaal terug bij af. We zijn nog verder verwijderd van God. We zijn verder verwijderd van God dan ooit hier. En ik zeg bewust wij. He, begrijp me goed, het komt goed. We komen op een hoopvolle boodschap. Maar laten we ook goed beseffen wat hier gebeurt. De zonde die tussen God en mens instaat, heeft ons teruggebracht bij een situatie waarin de goede schepping ongedaan is gemaakt. Waarbij Gods goede wet is omgekeerd, waarbij wij weer terug zijn gevoerd naar het land van gevangenschap. Zonde is in Gods ogen, en ik zei het al aan het begin, we willen Gods hart hier ontdekken. Zonde is in Gods ogen iets verschrikkelijks. Niet iets waarvan we mogen zeggen, het hoort nou eenmaal bij ons bestaan. Iets wat we kunnen vergoeilijken of kunnen verzachten. Het is in Gods ogen iets verschrikkelijks. Het is de weg letterlijk van de dood. Bij dit dieptepunt wil ik echt even stilstaan. Ik wil die een streep eronder zetten. Want wij willen dit misschien niet graag horen. En toch is dit wat Jeremia moest vertellen aan zijn volk. En gelukkig profeteerde Jeremia verder. En gelukkig komt hij uiteindelijk in hoofdstuk 33 op het volgende vers. Op de volgende woorden. Ik zal u dat voorlezen. In Jeremia 33 zegt hij, in vers 7. Ik ga iets verder terug. Ja, nee, vers 7, ja. Zegt de Heer God, ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van Israël. En hen opbouwen als vroeger. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid waarmee zij tegen mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven waarmee zij tegen mij gezondigd hebben. En waarmee ze tegen mij in opstand zijn gekomen. Het zal voor mij worden tot een vreugdevolle naam. Tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde. Gods bestemming met Israël, waarin ze zo hadden gefaald, God zal het weer herstellen. Ze zullen voor mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde. Die al het goede zullen horen dat ik hun doe. Ondanks deze verschrikkelijke boodschap die Jeremia moest brengen, ondanks dit dieptepunt in de geschiedenis van Israël, heeft de gekwetste God een weg gevonden om herstel te brengen. En nou naar ons toe. Want dit ging over Israël, maar nou naar ons toe. Ik zei het al, Israël is een spiegel voor ons. En ik zei het net ook al, zonde, ook wij kennen dat in ons leven. Zonde is iets verschrikkelijks in de ogen van God. En Israël heeft daar een verschrikkelijk lot voor moeten ondergaan. Maar God is genadig en die diep gekwetste God, die laat nooit los wat zijn hand is begonnen. En hij zal altijd een weg vinden voor herstel. Maar wat betekent dat voor ons? Stel nou dat Jeremia vandaag in ons midden zou zijn. Wat zou hij dan tegen ons zeggen? Zou hij woorden van veroordeling spreken over de dingen die hij ziet? Of zou hij zeggen, zou hij ons prijzen om de dingen die hij ziet? Zou hij overeenkomsten zien tussen zijn dagen en onze dagen? Ik moet zeggen, ik vind het altijd heel moeilijk om een vertaalslag te maken naar de afgoderij die zich voordeed bij Israël en naar onze tijd. Het lijkt wel alsof wij niet meer in staat zijn om die afgoden die in de tijd van Israël bestonden nu nog te herkennen. En tegelijkertijd zien wij de gevolgen die er in de dagen van Jeremia waren wel degelijk ook in onze tijd. De gevolgen van afgoderij in de dagen van Jeremia was onrecht. Zien we dat in onze dagen? Wel degelijk. De gevolgen van de afgoderij in de dagen van Jeremia was onreinheid. Zien we dat in deze dagen? Wel degelijk. De gevolgen van de afgoderij uit de dagen van Jeremia was onmenselijkheid. Zien we dat in onze dagen? Wel degelijk. Blijkbaar zijn de afgoden in onze tijd zo goed in staat om zich te verschuilen achter maskers die wij niet meer herkennen. En toch, de gevolgen zijn precies hetzelfde. De gevolgen zien wij ook. Maar goed, dat is de wereld buiten. Maar wij zijn het volk van God. Dat komt bij ons toch niet voor. En God verhoede het inderdaad. Dat het bij ons niet voorkomt. Maar Israël is ook het volk van God. Israël is ook geroepen als het heilige volk van God. Wat zou Jeremia tegen ons te zeggen hebben? Laten we eens op een hele andere manier naar die profetie van Jeremia kijken. Weet u, voordat God deze aarde schiep, voordat God Israël uitkoos, uitzocht, zich aanliet meten als een gordel om als pronkgewaad te dragen, nog voor die tijd had God allang een pronkgewaad. God had een pronkgewaad in zijn Zoon, de Heer Jezus. Van eeuwigheid af had hij vreugde in de Heer Jezus. Hij beleefde er plezier aan om hem te dragen en u begrijpt mij, het is een beeld. Hè? God beleefde er plezier aan om te pronken met zijn Zoon, de Heer Jezus. En nou naar die profetie van Jeremia. God liet zijn Zoon, de Heer Jezus, brengen naar een ver land. God liet zijn pronkgewaad brengen naar een ver land. Hij liet hem daar begraven in de grond, in de kloof van een rots. En weet u, al onze smerigheid, al onze verrotting, al onze zonde, die kwam daar in die kloof, in die begraven grond, op hem. En begrijp me niet verkeerd, Petrus zegt het expliciet, zijn lichaam heeft geen ontbinding gezien en God heeft hem opgewekt. Handelingen 2, maar dit beeld, dat God zijn pronkgewaad in de grond liet begraven, smerig liet worden, liet besmeuren met smerigheid die ons toebehoorde, die zijn volk toebehoorde, dat zegt iets heel dieps. Kijk, ik heb niet voor niets stilgestaan bij die diepe gekwetstheid van God. Want als we daar niet van doordrongen zijn, en ik besef me goed, op zo'n zonnige zondagmorgen is dat niet prettig om daarmee, hè? Als we daar niet van doordrongen zijn, zullen we niet begrijpen wat God heeft gedaan om zijn volk, om ons te verlossen. God heeft zijn pronkgewaad als het ware afgelegd. Hij heeft zijn zoon gegeven en hij heeft hem laten gaan. Hij heeft hem laten begraven, hij heeft hem laten besmeuren met onze smerigheid. Zoals die gordel het beeld van Israël of de toestand van Israël moest uitbeelden, zo beeldt de weg die de Heer Jezus moest gaan onze toestand uit. En het kruis, jullie hebben hem hier elke zondag opgesteld. Het kruis is als een medicijn die de ernst van onze toestand aanduidt. Maar ik denk als Jeremia had begrepen wat hij moest uitbeelden, dat hij een vreugdedans had gemaakt. Het was niet alleen een zware boodschap, het was ook een boodschap van hoop. Want in het ter grave gaan van dat pronkgewaad zat ook de verlossing. God zelf, zijn diepe gekwetstheid, God zelf zou het oplossen. En daarom kan Jeremia ook profiteren. Het volk zal weer worden tot een lof en tot een naam. God zal dit volk weer kunnen herstellen. En wat zou Jeremia tot ons te zeggen hebben? Hij zou in onze dagen hetzelfde zien als in zijn dagen. Sterker nog, als wij eerlijk zouden zijn, dan zou hij in ons hart hetzelfde vinden als in het hart van zijn volk. Maar gelukkig kunnen wij tegen Jeremia zeggen, wij zijn met Christus begraven. En al onze smerigheid en al onze verrotting, die is met hem achtergebleven. In dat graf, in die rotskloof. En we zijn opgewekt als een reine bruid, zoals Paulus het zegt in 2 Korinthe 11. En we zijn bekleed met rein, fijn linnen. Openbaringen 19. Dat is wat Christus voor ons heeft gedaan. En als we nou kijken naar deze profetie, wat kunnen wij daar nou mee in ons leven? Gelukkig hoeven we niet stil te staan bij dat verrotte vod waarmee Jeremia rondliep. Gelukkig niet. Daarmee eindigt ook niet het boek van Jeremia. Laten we het niet verkeerd begrijpen. Gelukkig kunnen wij zeggen, in Christus zijn wij begraven en met Christus zijn wij opgewekt. En als we dat beseffen, dan kunnen we op een hele andere manier, met nieuwe energie als het ware, naar deze profetie van Jeremia luisteren. En dan kunnen we zeggen, het hart van God is dus om ons te dragen met trots. Dat is zijn verlangen. Daarvoor heeft hij zijn eigen volk in het leven geroepen. Dat was zijn verlangen met Israël, dat zal zijn bestemming zijn met Israël en dat is ook zijn bestemming met ons. Paulus zegt het in Efeze 1 vers 4, hij heeft ons in Jezus Christus bestemd tot lof van zijn heerlijkheid. God heeft ons in de Heer Jezus bestemd om te dragen als een pronkgewaad. God wil ons aandoen als een kledingstuk en hij wil zich vertonen onder de mensen. En hij wil bewondering oogsten, omdat hij ons draagt. Kun je dat voorstellen? God wil bewondering oogsten, omdat hij ons draagt als kledingstuk, als pronkgewaad. Ik vind het een verbijsterende profetie. Het zegt zoveel over het hart van God. Het zegt zoveel over onze toestand, maar het zegt ook zoveel over onze bestemming. En ik denk dat wij heel vaak het idee hebben dat God ons wil dragen als een overal, waar vieze vee en vieze vlekken van deze wereld op zitten. En dat God ondanks dat ons toch wil dragen. Toch met ons geassocieerd wil worden. Maar dat is niet Gods bestemming. In de Heer Jezus draagt God ons als rein, fijn linnen. Als een gordel die niet eens in het water is gekomen, die niet is begraven. Helemaal nieuw. En God loopt met trots met ons om zijn middel. En dat spreekt van intimiteit. Dat spreekt van de betekenis die wij hebben gekregen in Christus. Ons leven is heel serieus. Ons leven is tot eer van God. En zo zien we dat we via deze hele diepe weg, via de geschiedenis van Israël, waarin wij onszelf weerspiegeld zien, maar ook via het herstel wat God in deze profetie heeft verborgen. Ik hoop dat u het heeft gezien. Deze profetie spreekt ons van Christus en van wat hij heeft gedaan. Uiteindelijk komen op die prachtige bestemming die God voor alle mensen heeft, maar in het bijzonder voor zijn volk, ook voor deze gemeente hier in Hoek van Holland. God wil jullie hier in Hoek van Holland dragen als zijn pronkgewaad. Hij wil trots door de straten van Hoek van Holland lopen met jullie om zijn middel. En misschien denk je, als je terugkijkt naar de afgelopen week of een nog langere periode, er zijn genoeg momenten geweest dat ik voor God misschien een overal was. En dat God zich geschaamd zou hebben om zich in mij te vertonen, als u begrijpt. Hè? In de kleren die ik dan moet voorstellen te vertonen. Dan wil ik je vanmorgen oproepen. Ga opnieuw die weg met Christus. Naar die godskloof. En besef je, daar is al jouw smerigheid en al jouw zonde achtergebleven. Het is elke dag opnieuw een boodschap van hoop. Elke dag opnieuw een kans om met God op te staan. Dat is natuurlijk één keer gebeurd op het moment dat je hem ging toebehoren. Maar je mag elke dag opnieuw daarna terugkeren en zeggen, daar laat ik het achter. En ik kom er niet uit als een verrot vod, nee, als een gordel van rein, fijn linnen. En God mag mij aantrekken tot zijn eer. Om trots te zijn. Niet op mij, maar op zichzelf. Niet omdat ik zo mooi ben, maar omdat Christus zo mooi is. Hij mag mij aantrekken en ik ben in een intieme verbinding met hem. En hij mag rondlopen in mijn gezin, op mijn werk of waar je dan ook bent. Met trots. Niet om wie ik ben, maar om wie hij heeft gemaakt van mij. Om wie ik ben in Christus. En ik hoop dat deze boodschap jullie vanmorgen warm maakt. Warm maakt om je te laten aantrekken door God als een kledingstuk waar hij trots mee kan rondlopen. Waarmee hij complimenten kan oogsten. Een moment dat je een vrouw een compliment geeft om de kleding die ze aandraagt, is dat niet een compliment voor de kleding, maar voor de vrouw, voor haar schoonheid. En terwijl ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik, dat doe ik echt veel te weinig bij mijn vrouw. Dat zou ik gelijk maar in het midden van de gemeente beleiden. Ik ben ook niet zo heel modebewust, moet ik zeggen. Dat zie je wel aan mijn communistisch aandoende blouse. Maar ik besef mij wel, ja, dat is wel waar het om gaat. Dat mensen God gaan complimenteren om wat ze zien in jouw leven. En nogmaals, niet omdat wij zo goed zijn of dat we het uit onszelf moeten halen, omdat we dicht bij Christus blijven. Dat we dicht bij Christus blijven. Ik wil afsluiten met een klein vers van Paulus, waar een mooie illustratie in zit. In Titus 2 vers 10, je hoeft het niet op te zoeken, maar in Titus 2 vers 10, daar zegt Paulus tegen de slaven, geeft hij ze instructies over hoe zij moeten dienen, hoe zij hun heren moeten dienen. En we kunnen dat makkelijk vertalen naar werknemers en werkgevers in onze tijd. Hoe zij hun werk moeten doen. En dan zegt hij, zodat je op die manier in alles de leer van God onze heiland versiert. Hij gebruikt daar het woord versiert. En het Griekse woord dat hij daar gebruikt, daar is ons woord cosmetica van afgeleid. Moet je voorstellen. Wij zijn Gods cosmetica. God versiert zichzelf met ons alledaagse leven. Niet met hele grote bijzondere dingen. Nee, gewoon de manier waarop je je werk doet. Waarmee je, hoe je omgaat met je vrouw en met je kinderen of met je familie. Of in welke omstandigheid jij ook bent. In al die kleine details gebruikt God jou als cosmetica om zichzelf te versieren. Om trots met jou rond te lopen. En aan de mensen te laten zien, kijk eens hoe mooi ik ben. En kijk eens, ik gebruik jou daarvoor. Jij bent mijn cosmetica. Ik hoop, zusters, als jullie morgen je cosmetica weer opdoen, denk eraan. En mannen, als je ziet hoe je vrouw prachtige cosmetica of kleren draagt, denk daar eens aan dat God jou op die manier wil gebruiken. Ik wil een zegen bidden over dit woord, Vader in de hemel. Wat een indringende profetie heeft Jeremia moeten brengen. Heer, wat een zware boodschap. En tegelijkertijd wat een prachtig geheim zit hierin verborgen. Heer Jezus, u komt zomaar tevoorschijn. En Heere God, wat een bijzondere bestemming heeft u voor ons, voor uw volk, om ons te dragen met trots. En Heer, misschien moeten wij belijden dat het de afgelopen week niet altijd even goed is gegaan. Maar Heer Jezus, dank u wel dat wij vanmorgen, als wij als gemeente weer bij elkaar zijn, een ontmoeting mogen hebben met u. En dat u ons erop wijst dat u uit de hemel bent neergedaald. Dat u bent afgereisd naar een ver land. Dat u zich hebt laten begraven om onze smerigheid daarachter te laten. En dat we mogen zijn opgewekt als een bruid die bekleed is met rein fijn linnen. Heer, ook al lijkt het erop dat door onze zonde of door de zonde die zich in de wereld voordoet, alles kapot wordt gemaakt wat u goed hebt gemaakt. Heere God, wij danken u. U bent de onveranderlijke van Israël. U laat nooit het werk van uw handen varen. En hoe diep gekwetst u ook bent, u vindt altijd een weg voor herstel. En Heer, het is een bijzondere ontmoeting die we vanmorgen weer met u mochten hebben. Niet altijd gemakkelijk, Heer. Maar wel eentje van hart tot hart, waarin u het diepste van uw hart aan ons laat zien. En wij niets hoeven achter te houden, maar met het diepste van ons hart bij u mogen komen. En Heere God, dank u wel dat u ons door de Heer Jezus hebt verzoend met uzelf. Heer, u bent groot en u bent bijzonder. Ik dank u dat we dit met elkaar mogen vieren en mogen beleven en dat uit uw woord mogen horen deze morgen. En wilt u ons toerusten met uw Heilige Geest om deze week tot uw bestemming te komen. Om ons te gebruiken als cosmetica tot uw eer, tot uw schoonheid. Om ons te dragen als een prachtig kledingstuk. Niet omdat wij zo mooi zijn, maar omdat Christus zo mooi is en u de eer krijgt voor wat hij heeft gedaan. We bidden uw zegen hierover, over dit woord en de toepassing daarvan in ons leven door uw Heilige Geest in zijn naam. Amen.